De komende 15 minuten nemen Kevin Smit en Joey Theekamp je mee in de wereld van cryptovaluta. Abonneer je nu op YouTube en Spotify. Join de community op Telegram of deel je suggesties via Twitter. Je hoort de laatste cryptotrends, handige tips, de meest gemaakte beginnersfouten en de interessantste digitale coins om nu in te stappen. Dit is een nieuwe aflevering van het Crypto Kwartiertje. Hey, leuk dat je kijkt naar de derde aflevering van het Crypto Kwartiertje met Kevin allemaal. En Joey.
Yes.
Ja, en we zijn vandaag op afstand, hè Kevin?
Ja, de avondklok die is ingegaan en toen moesten wij ook wat anders gaan bedenken dan we eerst deden. Dus nu zitten we thuis met een mooi overleedje eromheen en ik denk dat we het zo ook wel kunnen gaan doen. We hebben allebei goede audio, jij een iets betere camera dan ik, maar het komt vast goed.
Ik vind het altijd zo onwennig. Moet je dan de hele aflevering zo die camera in blijven staren of moet je gewoon lekker naar je scherm turen en elkaar bekijken?
Nou, ik vind dat je echt in de camera moet kijken en dan vooral niet moet knipperen ook. Dan dat je echt als een enge psychopaat staart naar die camera om dan maar,
dat is bloed, krijg je van die bloeddoorlopen ogen alsof je de hele nacht op de blockchain hebt zitten
Staren. En dan van die aderen die dan helemaal rood worden, zeg maar. Het is net het 666ste, duizendste Bitcoin-blok dat gemined is. Ja, leuk feitje, daar weet jij wat over, hè?
Nou ja, precies. Dat hebben we hebben vorige week niet behandeld. Maar dat is inmiddels anderhalve week geleden. Is het 666.666ste blok in de blockchain verhandeld. En technisch verhaal, maar al die transacties die worden gebundeld en in die mining en dat krijgt telkens, gaat daar een soort procesje overheen en elke keer dat er zo'n handeling plaatsvindt, een verhandeling van bitcoins, dan wordt dat een blok genoemd. En dat begon ooit met blok 1, blok 2, blok 3 en nu was dan eigenlijk het moment aangebroken dat blok 666.666 aan de beurt was. Het dubbele duivelsgetal eigenlijk. En het leuke was... Precies. Iemand heeft in die blok een stukje return data verwerkt in die code van die blok. En er staat nu, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. En dat is een Bijbelse tekst uit Romeinen 12 vers 21. En dat maakt het wel heel bijzonder natuurlijk dat er zo'n gekke duivelse blok is verhandeld met een stukje Bijbelse tekst erin. Knap ook wel denk ik om dat op het juiste moment te streamen.
Ja. Ja, wel tof toch, dat ze toch nog even daarbij een beetje stilstaan en er een soort grapje, maar ook wel een goede boodschap voor in deze tijd in verwerken. Want er wordt nog wel wat modder over en weer gegooid in de wereld, denk ik. Hey, wij hebben vandaag, we hebben wat kijksvragen gehad, hè. Eigenlijk van, goh, jullie zeggen allemaal wel van, goh, wat is crypto nou? En we hebben het gehad over waarom we nou eigenlijk die crypto ingedoken zijn. Maar de kijkers die vroegen ons vooral van, goh, hoe kopen we die dingen nou en waar bewaren we die coins dan als we ze helemaal gekocht hebben? En wij dachten dat dat een mooi thema zou zijn voor vandaag.
Zeker. Op zich wel grappig, hè? We doen zo'n crypto kwartiertje en vervolgens zijn er een heleboel mensen om ons heen die denken, volgens mij moeten we ook in dit gat stappen. Is dat nou een typische FOMO, fear of missing out?
Ja, dat denk ik wel. Dat is juist die beginnersfout die wij in deel 1 hebben geschetst. Die zie je nu bij heel veel mensen die wij kennen, zie je die ontstaan. En dat vind ik ook wel leuk. En of het helemaal FOMO is, weet ik niet. Want ik denk dat we nog aardig vroeg in de ladder zitten. Dus we gaan nog wel naar de maan toe, zeg maar.
Als je de meeste watchers op het gebied van Bitcoin en andere crypto mag geloven, dan zijn we nog lang niet uitgegroeid, hè?
Nee, nog lang niet. Het is echt nog het begin, het prille begin van de crypto. Dus we hebben nog
maar goed, vandaag dus, hoe ga je die dingen kopen, die digitale coins? Want je kan niet naar de bank gaan en ze uit de muur trekken. Het gaat allemaal digitaal. En als je ze hebt, waar laat je ze dan? In je nachtkastje, op je bureau? Ja. Hoe ben jij die zoektocht begonnen toen jij de crypto in wilde duiken?
Ja, ik ben eigenlijk gaan zoeken van hoe kan ik crypto opslaan? En dan krijg je drie manieren. Jij zegt op je nachtkastje. Dat kan serieus. Dat is ook de veiligste manier. Dat heet een paper wallet. En wat je dan doet is, je krijgt een transactie binnen. Of op het moment dat je een transactie verstuurt, dan print je letterlijk alles uit dat je doet. En dat kan je dan op je nachtkastje bewaren. Is dat heel handig? Nee. Maar is het veilig? Absoluut, want niemand die kan in principe of ze moeten weten dat je zoveel bitcoin in huis hebt of een andere currency naar je huis komen om die codes te zoeken. Er zijn wel serieus mensen die wat in wat donkerdere bunkers wonen, die dat nog wel gebruiken, maar zou ik niet doen.
Maar hoe zit dat dan? Dan doe je een transactie en dan krijg je een code en die code die geeft aan dat jouw geld is of zo?
Ja, die geeft aan dat die transactie dan geverifieerd heeft. Iedere transactie heeft een bepaalde code. Jij hebt een bepaald adres, daar kom ik zo wel op. Dat wordt dan een soort van afgedrukt op een papiertje dat zo is. En als je het dan weer wil versturen, dan moet je die hele code overtikken, hoofdlettergevoelig. En dan moet je maar hopen dat het allemaal goed afgedrukt is. En dat is het eigenlijk.
Hoeveel tekst is dat ongeveer voor zo'n transactie, zo'n code?
Volgens mij is het ongeveer 1 A4'tje per transactie, zoiets.
Oeh, dan ben je ook nog wel lekker
denk
aan het typen.
Maar dat weet ik ook niet 100% zeker.
Als het van die random gegenereerde codes zijn, dan blijf je even bezig.
Ja, dat gaat keihard. Hè? Maar als je veel gaat transacten straks, hè, veel transacties gaat doen, hè, pizza's kopen van je Cardano's bijvoorbeeld, ja, dan gaat het hard. Dus dat is één manier, één van de drie. Tweede, dat is de hardware kant. En dan zijn er eigenlijk twee grote spelers. Dat is dan Ledger en Trezor. Ja, wat moet ik me dan voorstellen bij een hardware wallet? Dat is eigenlijk een soort USB-stickje die je dan in je computer doet. Voordeel is, je kan dan niet gekraakt worden als jouw computer gehackt wordt. En ik weet, daar weet jij dan weer iets meer van, dat er een nieuw initiatief begonnen is. Dat heet geloof ik Blockstream.
Ja, Blockstream, dat is een is door een maatschappij, is dat uit Canada, Vancouver zitten zij. En zij hebben Blockstream Green, volgens mij, waarmee ze bezig zijn met een soort open source platform. En zij hebben een green wallet uitgebracht. Die noemen ze volgens mij Jade, Jade in het Nederlands. En met die fysieke wallet, dat is gewoon een heel klein apparaatje. Er zit een heel klein displaytje ook in waarmee je codes kunt weergeven om die weer te scannen, om transacties te doen en zo. Ja. Maar dat is een apparaatje ter grootte van, wat is het, een scheerapparaatje. Ik kreeg toevallig van de week zo'n lasermeter waarmee je afstanden kan meten in je huis in plaats van een rolmaat. Dat formaat.
Ja.
Als je dat kent, een klein doosje. Daar verbind je dan met jouw transactie. En dat apparaatje onthoudt jouw transactie. Maar het leuke aan deze is dat deze is open source, zoals ik net al even noemde. En open source betekent dat iedereen aan de code mee mag schrijven. En Ledger, die is als hele grote partij, is onlangs gehackt. Is niet heel handig als er geld van jou op staat. Er lagen allerlei persoonsgegevens op straat. Maar doordat Blockstream open source is, is de kans dat ze gehackt worden kleiner. Want iedereen kan meeschrijven aan die code en dus aan de veiligheid van die code. Waarmee je toch weer op dat stukje vertrouwen kunt vergroten. Waar we het ook in aflevering 1 en 2 al even over hadden. Aflevering 2 was dat volgens mij geld is gebaseerd op vertrouwen. Ja, en als je een soort portemonnee moet hebben. Dus volgens mij een mooi initiatief, Blockstream.
Is dat ongeveer zo groot als wat ik hier zo'n harde schijfje ongeveer? Of,
kom jij nou? Ja, trek je die nou net uit je Mac?
Nee, dit is mijn tweede die ik nog open heb. Gewoon een HDD'tje. Maar is het ongeveer zo groot? Moeten we dat voorstellen?
Als je hem in de lengte kunt doorsnijden en dubbelvouwen, dan heb je het juiste formaat te pakken.
Ja, dat is eigenlijk een USB-sticky, zoiets.
Ja, iets niet zo heel groot. Het past in je broekzak, kleiner dan je telefoon.
Ja, en we hadden het vooraf er al even over, dat het voordeel van zo'n open source sticky is eigenlijk dat je ook alle kleine coins daar makkelijk op kan laten draaien. Dat schijnt wat moeilijker te zijn op een Ledger of op een Trezor. Dan moeten zij daar een API of een API voor schrijven. Dus net welke taal je spreekt. Maar met zo'n open source sticky, noem ik het maar even, gaat dat natuurlijk een stuk makkelijker, omdat iedereen daar aan mee kan werken. Dus dat is zeker wel een interessant traject. Heel interessant zelfs. En,
zijn we weer.
Ja, die moet erin blijven. En hij schijnt ook niet zo heel duur te worden. Want Trezor en Ledger die zijn wat duurder. En deze ging $40 kosten, geloof ik, hè?
Ja, moet je wel even zorgen dat hij nog met het schip overkomt.
Ja, nou, dan kom je op $50 of $60 uit, zoiets.
Maximaal, dus volgens mij. En ongetwijfeld zullen ze hem ook hier uiteindelijk in Europa gaan verkopen.
Ja,
en dan valt het mee. Dan heb je een portemonnee van $40. Ik kreeg laatst toen het tegen de kerst was, suggesties voor kerstcadeautjes. En mijn vriendin die stuurde mij een leuke portemonnee. Bleek een portemonnee van €100 te zijn. En daar kun je dan muntjes en wat pasjes in stoppen. Dan heb ik meer over voor die 4 tientjes voor een Blockstream wallet.
Ja, dan had ze beter een portemonneetje van een tientje kunnen geven met €90 cash erin, of niet?
Ja, precies. Ja, en dat altijd weer zo zonde. Net als vuilniszakken voor je afval kopen, die gooi je toch weg.
Ja, daarom. Dan krijg je toch ook gewoon plastic tas die je toch al gekocht hebt bij de
precies.
Appie of zo erin in doen. Maar goed, dat zijn eigenlijk de twee veiligste manieren om je coins op te slaan. Ook wel de twee ingewikkeldste manieren. Je hebt toch wel iets technische kennis nodig om dat goed te laten lopen.
Ja.
Een andere manier is een software wallet. En die gebruiken wij zelf ook. Dan heb je een soort appje op je telefoon of op je MacBook of op je desktop staan. En daarop sla je dan je coins op. En dan heb je een receive ID, zoals dat heet. Dus een soort adres, net als een IP-adres of een woonadres. En daarop ontvang je dan een bepaalde coin. Nou, vertelde jij me laatst een leuk verhaal, geloof ik. Je had een bepaalde coin gekocht en had je verkeerde adres van een andere coin erin gezet, hè, zoiets.
Nee, je kan, we komen zo meteen bij waar koop je die kringen dan?
Ja.
Ik had ze gekocht bij een bepaalde website en dan kun je zeggen, koop ze en stort ze op de wallet van die website. Want de meeste brokers, de meeste handelaren, die bieden het ook aan om het te beheren voor je. Hè, dat levert ze gewoon extra geld op het moment dat je weer gaat verhandelen. Maar je kan ook zeggen naar een externe wallet. En ik heb een aparte software app, die heb ik voor jou gekregen, dat is Exodus, geloof ik, hè?
Ja, Exodus.
En dat is gewoon een app, een programma, en het enige dat zij doen is jouw geld beheren. Maar dan moet je wel in de aankoop zeggen, het geld moet niet naar de wallet van de aankoper, maar het geld moet naar mijn wallet binnen de app Exodus. En dat had ik niet gedaan. En dan moet je het van de ene wallet naar de andere verschepen. En dat kan wel eens in de papieren lopen.
Ja, precies. Want voor iedere transactie betaal je een bepaalde fee. En van de fee van bijvoorbeeld Lightbit, hè, daar hadden we het toen gehaald, naar die Exodus. Dat kan zomaar 2 of 3 eurotjes zijn in het begin.
Nou,
Lightbit
zijn,
pakt er ook wat van.
Er zijn zelfs een aantal coins al. Volgens mij valt Ethereum daaronder. Dacht ik hoor. Even zeker. Daar betaal je de transactiekosten ook in zo'n coin of in een bitcoin. En nu is het zelfs zo dat bij bepaalde transacties zijn de transactiekosten vele malen hoger dan de transactie die gedaan wordt. Omdat dat weer
een soort starttarief, zeg maar. Wat
precies, ja. Dus als je dan voor een paar tientjes iets wil overmaken, dan betaal je soms al 100 euro, omdat bepaalde koersen dan ineens heel hoog staan.
Ja, ja, jeetje, wat een gedoe eigenlijk, hè. Dus, maar even terugkomende op, je hebt sites waar je ze kan kopen en dan kan je ze ook opslaan. En je hebt, zeg maar, aparte software, wallets. Ik denk dat we allebei wel aanraden om niet de wallets te gebruiken van waar je ze ook koopt, zeg maar, bij de brokers. Puur om de reden dat het dan niet helemaal in je eigen beheer staat, zeg maar. En mocht dat bedrijf failliet gaan of wat dan ook, dan staat het op hun server, op hun databanken. Terwijl onze wallets staan op onze eigen laptops, op onze eigen MacBooks. Nadeel is wel dat als wij gehackt worden, dat we dan het kwijt zijn. Maar wij zijn geen grote spelers, dus.
Nee, dus om dat kleine bedragje dat we hebben, maakt dat niet zoveel uit. Maar ja, software is de makkelijkste en wij gebruiken zelf Exodus, is wel een aanrader, hè? Die werkt gewoon lekker.
Ja, en er zitten wat leuke functies in, hè? Je kan ook switchen tussen coins in die wallet. Je ziet ook de koersen, de dagkoersen zie je erin staan met allerlei grafiekjes. Dus er zitten wel wat noob-friendly dingen in om het gewoon eenvoudig te maken eigenlijk.
Ja, ik open hem 600 keer per dag en dan kijk ik even hoe het ervoor staat. En dat is de ene keer gunstig, de andere keer wat minder.
Ja, verslavend, hè?
Precies, heel verslavend. Hey, over dat kopen van die coins, we noemden net Lightbit al eventjes, geloof ik. Die hebben wat hogere fees, daar betaal je wat meer. Maar er zijn een heleboel bedrijven waar je die coins koopt, hè?
Ja, er zijn er ontzettend veel. Ik denk dat er misschien wel 1000 van die websites te vinden zijn. Als je googelt op Bitcoin kopen, dan krijg je 1000 sites. Dus er zijn er genoeg. Ik denk toch dat het wel belangrijk is om ook een beetje te kijken van wat is betrouwbaar. Dus de grote jongens die zijn vaak wel betrouwbaar, betaal je iets meer fees.
Niet per se de eerste hit op Google. Dat is voor je werkstuk is dat altijd de oplossing. Zeker als het Wikipedia is, maar als het om geld gaat, kijk even 2 keer.
Ja, precies. Kijk even 2 keer. En even op reviews, Trustpilot. Dus ja, zo heet die sites toch, waar je dat allemaal kan vinden. Google reviews,
zeker.
Facebook reviews.
We zijn zelf even op onderzoek geweest en we kwamen erop uit. Nou ja, Lightbit is op zich prima. Tenzij je wil gaan verkopen, worden ze duur. Binance, die hoorden we voorbij komen in ons eigen netwerk. Bitfavo, Coinbase.
Ja, Binance is wat geavanceerder. Daar heb je iets meer voorspellingen, dat het gaat extrapoleren wat dan de waarde zou worden. Dus onderbouwd schatten, laat ik het even in wat kinderlijkere taal noemen. en Coinbase is weer wat simpeler en easy to use, ook met een app erbij en zo. Dus Ja, het is ook maar waar je vraag ligt. Hè? Heb jij interesse om het allemaal uit te pluizen tot in de details? En wil je met limit orders en market orders en dat soort termen gaan werken? Ga dan naar Binance. Wil je gewoon lekker snel kopen? Ga dan naar Coinbase of Lightbit of iets anders. Dus voor iedereen is er wel een plek.
Precies, en het gaat er daar dan voornamelijk om dat je daar lekker je transacties doet en die beheer je in je eigen wallet. En ja, dat is allemaal digitaal, hè? Tenzij je het dus op papier zet, want het is crypto.
Ja, ja, precies. Ja.
Volgens mij hebben we daarmee ook weer een vraag van kijkers / luisteraars beantwoord. Hoe kopen we die dingen, waar doen we dat en waar moet ik ze vervolgens laten? Misschien moeten we ook nog eventjes, als je er nou nog niet helemaal uitkomt, doe ons gewoon even een berichtje via een van de bekende kanalen. En dan krijg je een korte instructie.
Precies, ja. En als je ook een vraag hebt, laat hem vooral ook achter op een van die kanalen. Hè? Want we zijn nog niet zo heel groot, dus we kunnen denk ik bijna alle vragen wel behandelen als het een leuk thema is. Dus laat vooral ook achter waar je tegenaan loopt en dan gaan we het gewoon behandelen.
Ja, precies. Hey, we gaan de volgende keer verder praten en dan gaan we kijken naar het marktaandeel van de crypto. En laten we dan ook eens een tussenstandje doen van hoe wij er zelf voor staan. Dus ik vind het spannend. Ja. Ik hoop dat ik in de komende week nog even wat winst ga maken. Anders ziet het er ook zo lullig uit.
Ja, en dan zijn we volgens mij beide ook bijna een maand bezig.
Volgens mij wel, ja. Ja, dan precies. Wordt het aflevering 4, hè? Dus week 4 ook.
Week 4 van onze ervaring. Dus ben benieuwd.
Hey, dankjewel voor het kijken. Ik vond het gezellig. Jij hopelijk ook, Kevin.
Nee. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk om dit weer met jou te doen. Het was hartstikke leuk.
We zien elkaar volgende week in een nieuw Crypto Kwartiertje. Tot dan.
Yes, tot volgende week.
Wil je meer Crypto Kwartiertjes horen? Abonneer je nu op YouTube en Spotify. Join de community op Telegram.
Of deel je suggesties via Twitter.
Bedankt voor het luisteren. En tot het volgende Crypto Kwartiertje.